Vliegtuigen razen over. Het is druk op de weg. En vrachtwagens, die rijden door elkaar heen. We komen steeds dichter bij het bedrijf dat ons hopelijk veel antwoorden in onze zoektocht gaat bezorgen. We rijden een industrieterrein op en komen aan bij het Eindhovense bedrijf Bakker Magnetics.
Ja, we werken wel helemaal samen met een partner in China.
Sven en ik hebben allebei onze biostabiel alvast in onze hand. Het moment om hem open te breken is nu eindelijk daar. Na al die tijd gaan we er nu echt achter komen wat er in die hanger verborgen zit.
Hallo Daniel.
Hoi Sven. Ja, dit is het kwaliteitslab en aan deze kant is het stuk waar we de magnetische kenmerken van de magneten kunnen meten. En aan die kant de geometrische, de afmetingen en zo.
Deze aflevering onderzoeken we de inhoud en de werking van de Biostabiel 2000. Wat klopt er wel en wat niet van Santanera's claims? We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van alle onderzoeken. Want de claims die Santanera doet liggen aan de basis van de vele rechtszaken die hij heeft aangespannen. En nu, 20 jaar later, is Santanera nog steeds aan het procederen. In al die rechtszaken is natuurlijk al veel gezegd, maar wat eigenlijk? En heeft de zaak van Bruno überhaupt een kans van slagen?
Mijn naam is Daniel.
En ik ben Sven en je luistert naar De Ketting van Santanera.
Een fluxmeter. En dan meet je met een halprobe. Kun je daar de flux mee meten aan het oppervlakte.
Je hoort hier Maarten de Bekker. Maarten werkt al 25 jaar bij Bakker Magnetics. Een van de weinige Nederlandse magneetproducenten. En iedere magneet waar je kunt denken, die zou er wel eens geproduceerd kunnen zijn. Maarten is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Hij is dé uitgelezen persoon dus om ons te helpen met het onderzoek. En om ons wegwijs te maken in de ingewikkelde wereld van de magneten. Want niet schrikken, je zult wat lastige woorden horen, maar geen zorgen. We leggen je straks alles uit.
De flux, je moet je flux eigenlijk zien, net als bij elektriciteit, een soort stroom. De stroming van een lijn die van noord naar zuid kortslijt, als het ware. En dat gaan we hier nou doen, op die biostabiel. Dus...
Ja, je pakt nu een soort pen en je zet die op de biostabiel, hè?
Ja, en nou meet je hier dus, nou meet ik op de biostabiel, meet ik nog net geen 1000 gauss. En als ik echt in het midden meet... Ja, dan zit hij net onder die 1000 gauss.
Maarten, die meet rond de 1000 gauss aan de oppervlakte van de magneet. Maar hoe moeten we die meting interpreteren? In het volgende fragment hoor je presentatrice Antoinette Herzenberg uitleggen hoe radar destijds hun meting aanpakt.
Radar vroeg de TU Delft om de biostabiel te analyseren. Als eerste werd de magnetische kracht van de hanger gemeten. Op de meter van de TU Delft komt een waarde van rond de 1200 gauss.
De TU Delft meet in opdracht van radar een oppervlaktewaarde van 1200 gauss. Iets meer dus dan onze meting van nog geen 1000 gauss. En vervolgens vergelijkt radar dat met de door Santanera beloofde 12.000 gauss. Een enorm verschil. Hoe kunnen die twee cijfers zo ver uit elkaar liggen? De meting die wij en radar hebben gedaan is een zogenoemde fluxmeting. Je meet dan eigenlijk hoe sterk een magneet is als je hem gebruikt tijdens je dagelijkse bezigheden. Maar als we de experts mogen geloven, is zo'n fluxmeting niet de ideale manier om een magneet te meten.
Over het algemeen is de enige methode om een magneetmateriaal goed met elkaar te kunnen vergelijken, is met de permagraaf.
Er is een andere manier om de waarde van een magneet te bepalen, met een permagraaf. Een permagraaf is een groot apparaat die de kernwaarde van een magneet meet, onder de perfecte omstandigheden. De waardes die uit zo'n meting komen zijn veel hoger en helemaal anders dan met een fluxmeting. En Tros Radar heeft dus eigenlijk appels met peren vergeleken en een verkeerde conclusie uit de meting getrokken. Tijd dus om zelf de kernwaarde te gaan meten van onze eigen biostabiels. Om te kijken of deze in de buurt komen bij de kernwaarde van 12.000 gauss die Santanera belooft. Maar daarvoor moet de magneet eerst uit zijn behuizing worden gehaald. We beginnen met de hanger van Daniel. Na wat tikwerk op een bankschroef krijgt een collega van Maarten de biostabiel open.
Je hebt er gewoon voor 120 euro aan materiaal gesloopt, hè? Het kost 120 euro. Ja.
En Maarten die valt meteen iets op aan de magneet.
Is dit de magneet?
Ja. Dankjewel.
Magneet met twee gaatjes.
Er zitten twee gaten in het midden van de cirkelvormige magneet.
Ja, dankjewel hè.
Top. Hey, dankjewel.
En daarnaast is de magneet ook flink verroest. Misschien komt het door vocht of door ouderdom. We besluiten de biostabiel verder te meten in de permagraaf.
Wat gebeurt hier nu, Maarten?
Ja, hij is nou de spoel en de magneet tussen de twee jukken aan het klemmen. En de spoel zit er nu inmiddels ook tussen. En nu zie je dat de magneet gaat die nu magnetiseren.
De permagraaf die begint te meten. Als we Santanera moeten geloven, moet er uit de meting 12.000 gauss... of, weet je nog, 1,2 tesla komen. En dat is de waarde die we nu verwachten.
En wat zie jij nu?
Ja, wat ik zie is dat ik veel lagere waarden zie dan ik had verwacht bij dit magneetmateriaal. Want als je hier kijkt, snijdt hij hem hier tussen de 0,5 en de 1 tesla. Dus ongeveer 0,75, ruim 0,7 tesla.
0,7 tesla, of dus 7000 gauss. En dat komt bij lange na niet in de buurt van 12.000.
Dus dat verbaast mij wel een beetje. En ik vind ook, als ik naar de magneet kijk, ook lijkt het alsof er geen coating meer op zit in ieder geval. En dat die ook wel voor een deel aan het roesten is.
Hij is wel vrij nieuw, Daniel. We hebben nou een verroeste magneet gekocht.
Ja, ik...
Hij is niet brandzuiver. Zo leveren wij de magneten niet aan onze klanten, laat ik zo zeggen. Deze komt niet door de kwaliteitskeuring bij ons. Je ziet ook allemaal losse deeltjes aan zitten. En ik vermoed toch dat gewoon al stukjes geroeste neodymium zijn. Die los zijn gekomen. Want als dat gaat roesten, dan ja, wordt het een soort poeder.
De kracht en de staat van de magneet zijn opvallend. Maarten maakt ook mijn biostabiel open en tot onze verbazing heeft deze magneet niet de gaatjes die in de biostabiel van Daniel zitten. En na de tweede meting blijkt zelfs dat deze magneet sterker is dan de vorige. Maar ook deze haalt niet de beloofde 12.000 gauss van Santanera. En dat terwijl we de biostabiels tegelijk besteld hebben. Maarten is zeer verbaasd over deze uitslag.
Maar dit verschil is veel te groot. Hier heb je dubbel zoveel flux rond de magneet als bij die magneet. En die verschillen die zijn normaliter... Ook tussen verschillende productiebadges praat je over procenten. Hè? Plus of min 3-4% misschien. Maar dit is 100% verschil. Dit zijn twee verschillende magneetmaterialen. Van twee verschillende gradaties. Totaal verschillende gradaties.
Ik vind het wel echt bizar. Die twee magneten, hoe kan dat?
Ja, het is ook bizar dat het heeft dezelfde omhuizing. Ze zien er hetzelfde uit dus. En ze zouden dezelfde kracht moeten hebben. En ja, de een haalt sowieso geen 12.000 gauss, maar ze halen gewoon een totaal andere kracht.
Maar is daar een reden voor? Of vergeten we iets dat het...
Ja, het gekke is dat ze ook natuurlijk in die permagraaf gemeten zijn. Dat is dus de perfecte omstandigheid waarin een magneet gemeten zou worden. Dus dan zou je zeggen, dan moet je wel die 12.000 gauss halen. Want er is geen andere mogelijkheid dat je nog hoger kunt meten. Dus ik vind het heel gek.
Ja. Nou ja, kijk, het is wel zo als je twee producten in de supermarkt koopt. Die zijn natuurlijk ook nooit hetzelfde. Dus het kan zijn dat het toeval is. Dat er gewoon iets mis is gegaan in de productie. Er zit altijd wel een product bij met een productiefout.
Nou ja, aan de andere kant. Volgens mij heeft Roberto ze zelf allemaal in elkaar gezet. En ik vind het ook wel best wel toevallig dat net als er dan een productiefout in zou zitten. Dat bij onze twee biostabiel zou moeten zijn. Dus wij bestellen er twee. En dan is het dan net bij die van ons is er een productiefout.
Dus lijkt me goed als we er nog een paar bestellen, een stuk of vijf, om die ook te laten onderzoeken.
Om die uitslagen beter te kunnen begrijpen, besluiten we ons te verdiepen in de rechtszaken. Santanera is namelijk al sinds 2004 aan het procederen tegen allerlei partijen in allerlei verschillende zaken. Om hier meer over te weten te komen, hebben we het dossier overhandigd aan advocaat Nicolette Heikant. En haar vragen we naar de overeenkomsten in deze zaken.
Nee, dit is absoluut opvallend. Ik heb het niet vaker gezien dat procedures twee decennia doorlopen. En met name dan ook omdat er steeds nieuwe procedures worden gestart. Met ook weer nieuwe procespartijen, ook weer nieuwe gedaagde partijen. Het wordt steeds groter en groter. En dat vind ik toch zeker wel opvallend.
We gaan de belangrijkste rechtszaken van de afgelopen 20 jaar langs. Wat zijn de redenen voor deze rechtszaken en wat zijn de uitkomsten?
In 2004 spant Santanera zijn eerste rechtszaken aan. Een van zijn eerste tegenstanders, die kennen we nog wel, dat is namelijk Berry Gelderblom. Tot een rechtszaak voor Berry komt het niet, want Santanera richt zijn pijlen op een medecriticus, de oprichter van de website biostabielsucks.nl. Volgens Santanera mag de eigenaar van de website de merknaam Biostabiel niet gebruiken. Maar de rechter, die denkt er anders over. Santanera verliest. De website mag blijven bestaan. Daarnaast loopt er in 2004 nog een andere zaak. Er zijn namelijk meerdere meldingen binnengekomen bij de reclamecodecommissie. Eén van die melders, daar is hij weer, is Barry Gelderblom. In aflevering 3 lieten we horen dat er een aanklacht op de deurmat van Santanera valt. Santanera wordt verweten dat de reclames van de Biostabiel misleidend zijn en aangepast moeten worden. Maar omdat uitspraken van de reclamecodecommissie niet bindend, maar slechts adviserend zijn, trekt Santanera zich hier helemaal niks van aan. Maar de meest opvallende reeks rechtszaken zijn die toch wel tegen het programma Tros Radar. Santanera spant in 2005 met zijn eerste advocaat, meneer Van Baarse, de allereerste rechtszaak aan tegen het consumentenprogramma. De voornaamste punten die hierin naar voren komen zijn dat Santanera het niet eens is met de aangedragen experts op dit onderwerp. Hij vindt dat zijn kant van het verhaal compleet verdraaid is en hij beschuldigt Radar van onjuiste en vooringenomen journalistiek. Hij wil graag zijn geleden schade verhalen op Radar. En wat deze schade is en hoeveel Santanera eist, dat staat niet in het vonnis. Dit moet volgens het rapport nog berekend worden. De eerste uitspraak in deze zaak wordt ook al gedaan in 2005. In deze uitspraak oordeelt de rechter over 46 punten. Variërend van frame en taalgebruik tot onjuist afgelezen waarde tijdens een meting. De eis van Santanera die wordt op ieder punt afgewezen. Maar Santanera laat het er niet bij zitten. Hij vecht de uitspraak aan op iedere mogelijke manier.
Wat mij opvalt als ik dit dossier bekijk, is dat deze procedure loopt eigenlijk al bijna 20 jaar. En iedere keer weer worden er nieuwe procedures gestart. Bij ook wel diverse instanties. Dus rechtbanken, gerechtshoven hebben ernaar gekeken. Ook in diverse arrondissementen. De reclamecodecommissie heeft ernaar gekeken. De commissie van beroep, de Raad van State. Nou, echt bijna bij alle instanties zijn wel procedures geëntameerd. En wat mij vooral opvalt is dat meneer Santanera steeds in het ongelijk wordt gesteld, maar dan weer opnieuw nieuwe rechtsmiddelen aanwendt om weer opnieuw door te gaan procederen. Dus hij accepteert eigenlijk niet het vonnis en gaat dan door. En wat mij ook opvalt is dat toch ook wel sprake is van bijvoorbeeld uitspraken van gerechtshoven waar echt al meervoudige kamers naar hebben gekeken. Dus daar is echt al wel secuur en zorgvuldig juridisch naar gekeken. En toch ziet hij weer openingen om weer door te procederen.
Bruno gaat door met procederen. Hij blijft de uitzending aanvechten omdat hij het niet eens is met het ingebrachte bewijs vanuit Radar.
Nou, wat misschien nog wel goed is om te benadrukken, wat mij heel erg opvalt als ik zo die procedures lees en die uitspraken, is dat meneer Santanera steeds tracht die uitzending van Radar te wraken. Dus hij ziet steeds redenen om daar terug op in te gaan en dan die bevindingen en mededelingen en vermeldingen in dat programma te ontkrachten.
Waar het bij Kamp Santanera aan schort, is het gebrek aan bewijs om hun gelijk te krijgen. Ja, en dat valt Nicolette ook op.
Zoals ik het eigenlijk zie is, helemaal aan het begin heeft hij een product ontwikkeld en uitgevonden. Hij stelt dat dat een geneeskundige werking heeft en dat dat goed zou zijn voor je gezondheid. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat die bewijslast eigenlijk al in eerste instantie überhaupt bij hem ligt. En wat ik niet zo goed kan begrijpen is waarom hij in die helemaal eerste fase in 2004, 2015 niet zelfs zijn product heeft laten testen of een contra-expertise heeft gevraagd. Want Radar heeft 4 onafhankelijke deskundigen benaderd. Die hebben daar een mening over gegeven. Dat is ook gedeeld in het programma. Nou, hoe makkelijk zou het zijn geweest als je achter dat product staat en daar ook echt in gelooft? Je had het laten testen en had die onderzoeksresultaten zelf in de procedure ingebracht of met Radar gedeeld.
Santanera doet geen wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Biostabiel, waardoor hij keer op keer rechtszaken blijft verliezen. Wat hij wel laat onderzoeken is de inhoud van de magneet. Dit dient hij in als bewijs tijdens zijn eerste hoge beroep tegen Radar in 2004. Het onderzoek is gedaan door ene J.R. Terhege. Santanera gaf ons hetzelfde onderzoek mee na ons interview met hem. Het is een rapport van 4 pagina's. De eerste 3 pagina's, het titelblad en de eerste 2 bladzijden van het rapport, lijken erg op elkaar. Glanzend, stevig fotopapier en de pagina's staan in dezelfde opmaak. Maar het laatste blad met erop de conclusie is een gewoon A4'tje met een iets andere opmaak en een aantal uitgelichte stukken tekst. De toon en schrijfstijl van de conclusie op deze laatste pagina wijken volledig af van de rest van het rapport. En we struikelen met name over de volgende zin in de eindconclusie.
Wat echter de samenstelling ook mogen zijn, dit doet niets af aan het feit dat hier sprake is van een zeer sterke permanente magneet, verwerkt in een fraai sieraad met vakmanschap vervaardigd.
We hebben rondvraag gedaan bij meerdere aardwetenschappers en zij onderschrijven allemaal dat dit onmogelijk de conclusie van een wetenschappelijk rapport kan zijn. Dus het is tijd om de auteur van het rapport, de heer Terhege, te benaderen. Helaas wil hij ons alleen te woord staan via de mail. Hij vertelt ons dat hij 10 jaar geleden naar Turkije is geëmigreerd en bevestigt direct dat hij een onderzoek heeft gedaan in opdracht van Santanera naar de inhoud van de Biostabiel. Opvallend is dat Terhege het onderzoek zelf niet meer in bezit heeft. Hij geeft zelf aan dat het door de periode komt waarin hij het geschreven heeft. Want alles wat 10 jaar of ouder is, heeft hij vernietigd. We sturen hem het door Santanera aangeleverde onderzoek door met een aantal vragen. Enkele dagen later reageert hij. Hij onderschrijft dat de eerste pagina's precies zijn zoals hij ze zich herinnert.
Pagina 3 echter is beslist niet conform het origineel zoals ik het heb ingediend. Zeker als ik kijk naar de conclusie, kom ik tot de overtuiging dat pagina 3 is gemanipuleerd. De Biostabiel 2000 is inderdaad een sterke magneet dankzij de kennelijke inhoud van neodymium. Hij schrijft in hoofdletters, maar een deel van mijn conclusie is weggelaten. Ik meen mij namelijk nog goed te herinneren dat ik een toevoeging had gemaakt met de strekking van de invloed van de sterke magneet op de fysieke en of psychische gezondheid van de drager kan ik niet beoordelen. Over een eventuele werking dienaangaande kan ik derhalve geen uitspraak doen.
Ja, dit is toch bizar? Hij heeft gewoon een conclusie aangepast van een onderzoek.
Ja, weten we dat zeker? Ik bedoel, het onderzoek is van 20 jaar terug. Die onderzoeker heeft het onderzoek niet meer. Weten we dan zeker dat die conclusie is aangepast?
Ja, ik vind de onderzoeker zelf wel vrij stellig hoor. En ook vooral dat je ook dat verschil tussen die eerste 3 pagina's en de 4e pagina. En dat hij dan direct ziet dat die conclusie is aangepast. Ik vind de tekst daar als in de conclusie ook een beetje vaag. In die conclusie heeft hij het over een vrij sieraad met vakmanschap vervaardigd. Dat zijn niet woorden die je gebruikt in een conclusie van een wetenschappelijk onderzoek.
Nee, oké, daar heb je gelijk in. Maar toch is het wel lastig, vind ik. Want hij heeft dus het rapport niet meer. En het is nu een beetje zijn woord tegen dat van Santanera.
Ja, wat ik wel opvallend vind is dat dit onderzoek ook gebruikt is in een rechtszaak. Dus als het wel zo is dat het een onvolledig rapport is, wat hij de conclusie heeft aangepast, dan heeft hij dus gesjoemeld met bewijs.
Ja, onvolledig of gewoon vals.
Ja, mocht het zo zijn dat het onderzoek gemanipuleerd is, dan heeft het in ieder geval geen baat gehad. Want naast het onderzoek wordt al het overige bewijs dat Santanera in de zaak aanlevert niet wettig bevonden. Dit betekent dat je het niet als bewijs mag gebruiken om je standpunt te bewijzen. Dit zijn namelijk vooral de bedankbrieven die hij van tevreden klanten ontvangt.
Dat is natuurlijk geen echt formeel bewijsmiddel. We hebben het hier toch wel te maken met een product waarvan hij zelf zegt dat het een genezende werking is. Ik denk dat je daar altijd heel voorzichtig mee moet zijn. En ook de wijze waarop hij destijds in die periode heel actief reclames heeft gemaakt met behulp van bekende Nederlanders. Ja, dat heeft hem denk ik in het geheel gewoon heel erg kwetsbaar gemaakt. Ja, dan moet je wel van goede huizen komen om ook te onderbouwen en ook te staven. Ja, dit product, dat doet gewoon wat ik beloof.
Daarnaast vraagt Nicolette zich af waarom Santanera de bewijslast juist bij Radar neerlegt. Want, heel simpel gezegd, hij doet de claims, maar vraagt Radar vervolgens om bewijs.
We hebben te maken over producten voor consumenten, waarin meneer zelf eigenlijk zijn producten niet heeft laten onderzoeken. Want dat zou natuurlijk heel eenvoudig zijn geweest om de deugdelijkheid van het product mee aan te tonen. En vervolgens probeert hij al zijn pijlen te richten op de omroep. En dat is eigenlijk een beetje de wereld op zijn kop, eigenlijk de omgedraaide wereld. Hij moet eigenlijk gewoon aantonen dat zijn product gewoon deugt.
De Santanera's doen geen wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Biostabiel. Dit onderzoek zou voor eens en voor altijd alle twijfel weghalen of het product wel of niet werkt. En of Radar wel of geen punt heeft. Je zou zeggen, liever een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dan 20 jaar lang een juridische strijd. Maar de reden dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden heeft volgens dochter Stellina 1 grote reden.
Ja, wetenschappelijk onderbouwd. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hè. Kijk, ik bedoel, wat is wetenschappelijk onderbouwd? Ik bedoel, je weet zelf, als je iets wetenschappelijk wil onderbouwen, dan kost het je heel veel geld. Als je echt wetenschappelijk iets wil onderbouwen, dan moet je echt een onderzoek met zoveel mensen. En wij hebben op onze manier, vind ik, hebben we wel een soort van onderzoek gedaan om te kijken van wat zijn de resultaten die er zijn gekomen. Maar ja, dat is niet door doktoren gedaan of mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Het is door onszelf gedaan.
En ook Imke Marina en Tineke de Nooy zijn ervan overtuigd dat als er wetenschappelijk onderzoek zou komen, Santanera zijn gelijk zal krijgen.
Nou, dan moeten ze beter de materie bestuderen. Tuurlijk is het wetenschappelijk onderbouwd. Wie kan nog ontkennen dat er magnetisme is, aardmagnetisme, dat er plus en min ladingen zijn, dat wij op de aarde staan omdat wij naar beneden vallen en niet omhoog.
Ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren dat hij zijn gelijk gaat krijgen.
Ik bedoel, je kunt het zo uitbreiden zo je wilt. Ga naar de universiteiten, zoek natuurkundigen op, die zullen je de weg wijzen.
De weg moet gewezen worden op naar zo'n universiteit. We besluiten om meer onderzoek te doen naar de kracht en de werking van onze eerste twee gekochte biostabiels. Terwijl we moeten wachten op de resultaten van de metingen van Bakker Magnetics, reizen we af naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar zit iemand die alles weet van magneten en het effect daarvan op het menselijk lichaam.
Mijn naam is Wouter Tevensen. Ik werk bij het Gorter Centrum voor MRI in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Voor Wouter hebben we een brandende vraag waar we al sinds het eerste onderzoek bij Bakker Magnetics mee rondlopen. Hebben magneten een houdbaarheidsdatum? En kan het misschien zo zijn dat de door ons bestelde biostabiels een magneet hebben die simpelweg te oud is geworden?
Dat hangt er vanaf. Kijk, als je hem gaat opwarmen bijvoorbeeld, of je brengt hem in de buurt van andere hele sterke magneten, ja, dan kan het zijn dat hij zwakker wordt. Maar als je hem gewoon in het dagelijks leven om je nek hebt hangen of om je pols hebt zitten, dan zal je dat niet meetbaar veranderen.
Stel, je hebt een hele berg vol met biostabiels, bijvoorbeeld duizenden. Is het dan zo dat de magnetische kracht dan sterker wordt en dan ook weer afneemt in zijn geheel? Of?
Kijk, in principe niet. Maar als je ze allemaal op elkaar stapelt of willekeurig ten opzichte van elkaar richt, misschien dat elkaar enigszins beïnvloedt. Maar dat is misschien een procentje of zo, weet je. Dat is niet dramatisch.
Er is naast de sterkte van de magneet nog iets belangrijks dat getest moet worden. Santanera, die zichzelf de elektricien van het menselijk lichaam noemt, heeft het vanaf het ontstaan van de biostabiel over spanning in het menselijk lichaam.
Iedereen praat over spanning, maar wat is de spanning?
Naar aanleiding van de hoeveelheid negatieve of positieve spanning in het lichaam zou de biostabiel naar de plus- of de minkant van de magneet draaien. En gedurende de dag bouw je volgens Santanera statische elektriciteit in je lichaam op. Dit komt doordat je de hele dag door contact maakt met dingen als auto's, huisdieren en elektrische apparaten. En dit resulteert volgens Santanera in lichamelijke instabiliteit. Met als gevolg een magneet die reageert op elektrische stroom in je lichaam. Hij concludeert hiermee dat stress gelijk staat aan spanning. En die spanning zou dan weer gelijk staan aan elektrische spanning en magnetisme.
Spanning is een elektrische lading.
Spanning in het menselijk lichaam, zoals stress, vermoeidheid en spierpijn, is iets heel anders dan elektrische spanning. Alleen op dat laatste zou een magneet kunnen reageren. Daarom vragen wij ons af, hoeveel stroom heb je in je lichaam nodig om de magneet van de biostabiel te kunnen laten draaien?
We hebben die magneet die uit de biostabiel 2000 komt, die hebben we vrij aan een heel dun nylon draadje hangen. Dus die hangt vrij in de ruimte en dan hebben we op ongeveer 1,5 millimeter afstand van die magneet hebben we een stroomdraad. En daarmee willen we kijken hoe elektrische stromen, die dus verplaatsing van positieve of negatieve lading, hoe die de stand van deze vrijhangende magneet beïnvloeden. Daarvoor hebben we hem aangesloten op een elektrische voeding, waar we heel nauwkeurig mee de stroom die er loopt kunnen instellen. En dan gaan we even kijken. Eerst eventjes met een hele sterke stroom om te laten zien dat het werkt. Nou, kijk naar de magneet. Wat zien we gebeuren? Hij plakt meteen tegen die draad aan. En als ik de stroom de andere kant uit laat lopen, dan verwachten we het omgekeerde. En ik zet hem aan en hup, daar wordt die magneet bij die draad weggeduwd. Voor de goede orde, de stroom die nu door die draad loopt, is bijna 3 ampère. Nou, 3 ampère door het menselijk lichaam, dan val je meteen dood neer. Dus dat moet je niet willen. Dit is eventjes om te laten zien wat je kan verwachten als er een elektrische stroom vlakbij een magneet in de buurt loopt.
Zoals magneten reageren bij elektrische stroom, doet de magneet uit de biostabiel dit ook. Maar zoals Wouter aangeeft, is zoveel elektrische stroom door een lichaam dodelijk. Wouter stelt de elektrische voeding daarom af op de laagste stand. En test met ons of de magneet in beweging wordt gebracht. Maar niks. Geen beweging. Wouter voert de stroom steeds verder op. Totdat...
Heel licht.
Heel licht.
Heel licht zie ik dat.
Heel licht. En nou hebben we dus 0,2 ampère lopen. Je ziet een hele lichte beweging. Echt het flippen van die magneet, de ene of de andere, het draaien ervan, dat zie je niet echt gebeuren. En je kan je ook voorstellen dat als dit sieraad aan je nek hangt, al helemaal als het onder je kleding zit, dit levert natuurlijk niet de kracht op om die magneet echt om te laten draaien. Dit is 200 milliampère. Nou, dat is natuurlijk, ja, wat zegt dat nou? Nou, ter indicatie, we hebben allemaal thuis een aardlekschakelaar. Waar dient die voor? Dat als jij een toestel aanraakt wat onder spanning, onder stroom staat, dat je niet dood neervalt. Dan schakelt die aardlekschakelaar, die schakelt de elektriciteit uit om het veilig te maken. De aardlekschakelaar schakelt af als er een stroom door jouw lichaam loopt tussen de 15 en 30 milliampère. Dus we zitten hier al een factor, nou zeg 10 hoger dan waarbij de aardlekschakelaar uit zou gaan om jou te beveiligen.
Een kleine beweging dus. Maar de magneet draait zich nog niet om. En dat bij een stroom die zo hoog is dat je dood neer zou vallen als dat door je lichaam loopt.
Dus ja, hoe groot moeten de stromen zijn om dat ding te laten draaien? Dat is natuurlijk wel vele malen groter dan waar de aardlekschakelaar op uit zou gaan.
Een essentiële voorwaarde om een magneet, hoe sterk dan ook, te laten draaien is als volgt. De elektriciteit in je lichaam moet in beweging komen en moet een stroom creëren. Maar de lading die zich opbouwt in je lichaam staat stil en stroomt slechts een fractie van een seconde als er ontlading plaatsvindt. Dit herkent iedereen wel. Je raakt iets aan en je krijgt een schokje. Dat de biostabiel constant reageert op stilstaande spanning in je lichaam en de opgebouwde stilstaande spanning ontlaat, is fysiek onmogelijk. Een verklaring waardoor de hanger draait is volgens ons een hele simpele. Zou de hanger niet vooral draaien doordat de drager fietst, boodschappen doet, trap loopt, springt, sport, kortom zelf in beweging is? Maar toch, er zijn nog steeds zoveel mensen die in Santanera's theorie geloven.
Toen ik hem pas om had, ja dat klinkt misschien heel gek, toen draaide die echt als een tierenlier heel hard in de rondte. Toen op een gegeven moment zei mijn vrouw ook, die zegt, joh wat draai je, hij draait zo. Ik zei, ja maar ik voel me eigenlijk ook niet lekker. Nu vind ik het heel normaal, maar soms staan er wel eens mensen te kijken. Dan kijken ze en dan zien ze dat dingetje automatisch. Dan denken ze, wat is dat nou? Maar het is echt, ik vind het een unieke uitvinding.
Als ik me rot voelde en ik had hem om, dan klapte dat ding op. Dan was het gewoon de min stond voor. Als ik me goed voelde, stond de plus voor. Ik draaide hem wel eens om. Dan dacht ik, nou, dat bestaat niet. Want het zit gewoon aan de losse ketting. Nou, dan deed ik de plus voor. Maar zomaar drie minuten later keek ik en dan stond hij weer op de min. Dus hij draaide zich ook naar jouw geladenheid ten opzichte van het aardmagnetisme.
Nee, ik kan dat volkomen niet verklaren.
Nee. Oké. U bent natuurlijk geen medisch expert, maar deze hoeveelheid elektriciteit zou niet in een menselijk lichaam mogelijk zijn.
Ik zou me ernstig zorgen maken als een dergelijke stroom door iemand heen gejaagd zou worden. Want dat loopt waarschijnlijk fataal af, ja. Ja, zeker.
Het begint er niet zo best uit te zien voor Santanera. De eerste metingen die we deden bij Bakker Magnetics waren ver onder wat er beloofd is aan de consument. Bruno verloor tot nu toe alle rechtszaken die hij aanspande tegen Tros Radar en hij gaf ons een onderzoek uit 2004 waar de auteur zich niet in herkent. We zijn verbijsterd. Santanera zelf is heilig overtuigd van de werking van de biostabiel. Maar zou die zo ver gaan dat hij zelfs de waarheid verdraait om zijn eigen gelijk te halen?
We We bellen met Maarten van Bakker Magnetics.
Hoe is het bij jullie?
Een aantal weken geleden gaven we Maarten nog 5 biostabiels om open te maken en te testen.
Ja, zeker, ja.
Hopelijk krijgen we nu meer duidelijkheid over de echte kracht van de magneten.
Ja, wat me opviel bij deze magneten is, net als bij die vorige twee, dat de waarde voor de reminentie die eruit komt ver onder de minimale gradatie ligt die überhaupt marktbreed in neodym gangbaar is. Want je praat over, als je dan in Tesla praat, praat je bij die hele slechte magneet over 0,74 Tesla. En bij de sterkste magneet kwam je op een waarde van 0,9 Tesla. Maar dat is nog steeds ver onder de laagste neodymiumgradatie die wij kennen. Dus het is heel twijfelachtig wat het precies is.
Simpel gezegd lijkt het erop dat de magneten die Santanera inkoopt verdund zijn met ander materiaal. We besluiten nog een keer in zijn boeken te kijken en zien dan iets opvallends. In een van de brieven staat dat de magneet die in de biostabiel zit voor 31,5% uit neodymium bestaat. En voor 66,3% uit ijzer.
Wat ik tot nu toe voorbij heb zien komen wat erin zit, dat voldoet niet aan de naam neodymium magneten zoals ze industrieel nu geproduceerd en verkocht worden. Het is opvallend de resultaten, vind ik.
Opvallend is het op zijn minst. Toen wij bij Santanera langskwamen, was hij ervan overtuigd dat wij gestuurd zijn door zijn God. Dat wij hem zouden verlossen van alle desinformatie die er is ontstaan over de biostabiel. Continu stuurt hij ons documenten om zijn gelijk te halen, waaronder het aangepaste onderzoek van Ter Hege. We hebben echt geprobeerd om alle kanten te belichten, zowel de positieve als de negatieve. En ondanks dat we helaas niemand van Radar hebben kunnen spreken, zijn we voor een groot deel tot dezelfde conclusies gekomen. Er zijn natuurlijk veel mensen die wel echt baat hebben bij de hanger. Maar de kans dat dit vrijwel volledig is toe te schrijven aan het placebo-effect lijkt steeds groter te worden.
We hebben nog te veel vragen aan Santanera. Wat zou hij vinden van onze testuitslagen? Wat is er gebeurd met het wetenschappelijke onderzoek van Ter Hege? En hoe erg is het als het misschien toch al die tijd een placebo-effect is geweest? We reizen nog een laatste keer af naar Noordoost-Groningen. Naar Godlinze. Naar Bruno.
Waar het allemaal 12.000 gauss. En u laat heeft die niet goed laten meten. Of heeft ze aan u gejocht.
Wat bedoelt u?
Je hoort het in de laatste aflevering van de ketting van Santanera.
Je luisterde naar aflevering 5 van de podcast, De Ketting van Santanera. Een podcast van RTL Nieuws in co-productie met Tony Media. Regie en montage door Ruben Dekker en Ties Bruins. Productie door Carlijn Ehrenburg. Alle van Tony Media. Eindredactie door Sabine Jansen. En research en verhaal door onszelf, Sven van Diepen en Daniel Youssef. En een speciale dank aan Dennis van Luling, Alice Lindeboom en Steve van Velsen van RTL Nieuws. En jij bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een review achter in je podcast-app. En wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar rtlnieuws.nl of download de app.